de voetwassing. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan tot bij Simon Petrus. Deze zeide tot hem: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik niet met u was, hebt gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Wie gebaard heeft, behoudt zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zeide hij: Gij zijt allen niet rein. Toen hij dan de voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, zeide hij tot hen: Begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heere, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heere en meester, u de voeten gewassen heb, behoort gij ook elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet.
Dankjewel, Jacques. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Je moet beseffen dat dit niet de meest makkelijke tijd was voor Jezus. Het was voor het Pascha, toen hij al wist dat zijn uur gekomen was. Wij zeggen zijn laatste uur had geslagen. Jezus wist wat er met hem zou gebeuren. Hij wist dat hij gekruisigd zou worden, dat hij vreselijkste marteldood zou moeten ondergaan. En op dat moment had hij eerst nog een maaltijd met zijn discipelen. En toen koos hij ervoor om zijn discipelen lief te hebben tot het einde. Staat hier. Hij had ook kunnen zeggen: Nou jongens, even pauze, want ik ga straks een moeilijke tijd tegemoet. Het wordt niet makkelijk voor me. Ik word gemarteld straks. Ik heb even tijd nodig voor mezelf. Dat is wat wij zouden zeggen, hè? Ik heb even rust nodig. Even tijd om me terug te trekken. Even tijd om op te laden. Want ik moet straks iets moeilijks gaan doen. Dat zouden wij zeggen. Maar Jezus deed dat niet. Er staat dat hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde. En dat liefhebben is niet alleen maar dus een woord. Maar dat was dus een daad. Want hij liet het zien dat hij zijn discipelen lief had tot het einde. Hij heeft de zijnen. Dat vind ik ook mooi dat dat er staat. De zijnen, de 12 discipelen die hem toevertrouwd waren. Het waren niet alleen maar... Jezus kon ook niet de hele wereld bedienen. Maar het waren alleen de mensen die hem toevertrouwd waren. De 12 discipelen, daar bad hij ook voor. Ik vind het wel eens geruststellend te weten dat Jezus er ook maar 12 aan kon. Wij denken soms dat we de hele wereld aan kunnen of moeten bedienen. Nee, begin eerst maar eens met de jouwen. Degene die in je huis wonen. Begin eerst maar eens met de jouwen, degene die jou toevertrouwd zijn. De kinderen die je toevertrouwd zijn. De mensen die je toevertrouwd zijn. Kijk, dat is dienen. Wendy ziet ze aankomen en gaat gelijk helpen. Geweldig. Hij had de zijnen lief gehad tot het einde. En het was niet makkelijk. Het was nog een ander obstakel voor Jezus. Want er staat erbij vernoemd, zo tussendoor. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, in het hart gegeven had hem te verraden. Dat maakt het nog eens extra moeilijk, hè? Jezus wist al dat een van zijn discipelen had toegegeven aan hebzucht en dat daarna de duivel in hem gevoerd was. Jezus wist gewoon dat die man bezeten was. En bovendien dat hij hem nog zou verraden ook. En toch besluit Jezus om ook hem te dienen. Er staat nergens dat hij de voeten van Judas niet waste. Hij waste ook de voeten van Judas. Bent u bereid om mensen te dienen waarvan je weet dat ze zich duivels gedragen? Dat ze zich misdragen? Ik merk dat het makkelijk als excuus gebruikt wordt, hè? Nu komen de vluchtelingen in Nederland. En dan wordt er gezegd, ja, maar er zitten er vast een paar tussen. Dat zijn IS-strijders. Ja, dat kan wel zo zijn. Dat kan wel zo zijn. Maar ook hen moeten we dienen. Het is nooit een excuus om niet te dienen. Als Jezus dit kon, dan kunnen wij dat ook. Wij zoeken excuses. Maar God deed dat niet. Stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Dat vind ik ook zoiets. Het staat er zo niet voor niks. Jezus wist dat God hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God kwam en dat hij ook weer naar God toe zou gaan. Dat hij God was. Jezus wist dat hij God was. Jezus wist wie hij was. Hij wist zijn identiteit. Hij was zeker in zijn identiteit. Niemand kon hem daarvan afbrengen. En juist daarom koos hij om te gaan dienen. Gezag en weten wie je bent kan heel goed samengaan met nederigheid. Het is zelfs zo, ben ik van overtuigd, dat je eerst moet weten wie je bent. Wil je jezelf kunnen vernederen? Eerst moet je weten welke positie je gekregen hebt. Wil je van je positie af kunnen stappen? Eerst moet je weten wie je bent als zoon van God, als kind van God, voordat je jezelf kunt vernederen en een ander kunt helpen. Want anders ontstaan er scheve situaties. Weet u, ik heb veel mensen gezien die dienen met een houding van, dan kan ik er zelf, daar ontleen ik mijn identiteit aan. Die dienen omdat ze dan het gevoel hebben van, dan voel ik mezelf goed, want dan beteken ik iets voor een ander. Die dienen eigenlijk om hun identiteit, eigen identiteit, een beetje op te krikken. En heel veel van die mensen raken burn-out, overspannen, lijden onder het zogenaamde Messias-syndroom of het hulpverlenersyndroom, zoals wij dat noemen. Ze willen de hele wereld helpen, ze willen rennen en klaarstaan voor iedereen, maar ten diepste is hun motivatie niet juist. Hun motivatie is om er zelf beter van te worden of om zichzelf daardoor beter te voelen. De enige juiste motivatie is de liefde van Jezus. Eerst moet je weten wie je bent. Geliefd. Een zoon van God. Een kind van God. Als je niks doet en als je niet dient, ben je nog steeds geliefd. Weet u, Jezus hoorde die stem uit de hemel nog voordat hij iets gedaan had. Het was een strategisch moment van de Vader in de hemel om tegen hem te zeggen, jij bent mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. ik hou van jou. Het was nog voordat Jezus één preek had gedaan. Het was nog voordat Jezus één wonder had verricht. Toen werd hij bevestigd in zijn identiteit. Hij wist, ik ben Gods zoon. Ik mag er zijn. God houdt van mij. De enige juiste motivatie om te dienen is liefde. En niet om er zelf een stukje beter door te gaan voelen. Dat is niet de juiste motivatie. En die mensen zullen het eerste vallen, want dat hou je niet vol. Weet dat je geliefd bent door de Vader. Weet dat je van God komt en dat je tot God heen gaat. En dan kan je dienen. Jezus zei zelf tegen zijn discipelen: de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. Je kan maar van je positie afstappen als je eerst weet wat je positie is. Probeer dat goed in je hoofd te houden. Ik wil straks ook bidden met mensen die zeggen van, ik ben niet zeker in mijn identiteit en ik dien inderdaad nog een stukje om mezelf beter te voelen. Wil ik graag met je bidden. Straks. Toen stond Jezus op van de maaltijd. Hij legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Er staat, hij legde zijn kleren af. Moet je tegenwoordig voorstellen dat een manager die op het kantoor boven in de fabriek zit, dat hij zijn kobertje uitdoet, zijn pak uitdoet en dat hij een overal aantrekt en dat hij mee gaat werken in de fabriek. Daarmee kan je het vergelijken. Ja? Dit is wat Jezus deed. Hij legde zijn kleren af. Hij nam een linnen doek, wat alleen een slaaf had, en hij deed die om zijn middel. Hij kleedde zich ook letterlijk als een slaaf. Jezus die gaf niet om de eer van mensen. Letterlijk zegt hij, op een bepaalde plaats zegt hij, eer van mensen neem ik niet aan. Hij koos er bewust voor om de eer van mensen niet aan te nemen. Hij kleedde zich liever laag, hij vernederde zich liever, en dat hij eer van mensen aannam. Want eer van mensen, mensen, het is leeg. Het is een luchtballon. Je hebt er niets aan. De ene dag prijzen ze je de hemel in en de volgende dag maken ze je helemaal zwart en gooien ze met modder naar je. Eer van mensen is van nul en geen allerlei waarde. Als je daar nog last van hebt, bekeer je daarvan. Het hoofdstuk daarvoor vond ik ook prachtig. Dan lees je dat in Johannes 12. Lees je dat er een bepaalde Grieken naar het feest komen. En die Grieken die waren eigenlijk sensatiebelust. Die waren op zoek naar Jezus. En ze wilden wel eens weten wie die wonderwerker was. En dan zegt Jezus tegen die mensen, eigenlijk antwoordt hij ze niet eens. Hij wil ze niet eens zien. Hij wil ze niet eens ontvangen. Hij zegt eigenlijk, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, draagt hij geen vrucht. En wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat, zal het behouden tot het eeuwige leven. En daarachter zegt hij, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Johannes 12, vers 26. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Eer van mensen? Nee, niet belangrijk. Maar de eer van de Vader, die zocht Jezus. Die wil ik ook zoeken. Een echte leider is een dienaar. En als je niet bereid bent om te dienen, dan kan je ook geen leider zijn. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Dan moet u niet bang zijn. Ik ga u niet vragen straks om allemaal elkaars voeten te wassen. Ga ik niet doen. Want het was een teken in die tijd van dienen. Maar ik geloof dat er in deze tijd heel veel andere manieren zijn om elkaar te dienen. Voeten wassen. De meeste van ons hebben onze voeten al gewassen. We hebben schone sokken aangedaan vanmorgen en schone schoenen. In die tijd hadden ze dat niet, hadden ze sandalen en liepen ze door het stof heen van de straat. En dus die voeten waren vies. En het hoorde gewoon bij het dagelijks ritueel om die voeten te wassen voor elke maaltijd. Er stonden zelfs kannen voor, er stonden kruiken voor. En elke gelegenheid, elke sociale gelegenheid was daar daarvoor. Maar ik ben eens gaan nadenken, want ja, waarmee komt dat nu overeen? Tegenwoordig. En toen kwam ik uit op Matteüs 25. Daar zegt Jezus dat hij als koning de bokken van de schapen scheidt. Je mag het erbij pakken als je wilt, maar ik vind het wel mooi. Dan zet hij de bokken aan zijn linkerhand en de schapen zet hij aan zijn rechterhand. En tegen de schapen zegt hij, kom, gij gezegenden van mijn vader. Beërft het koninkrijk dat u bestemd is voor de grondlegging der wereld af. Want, en dan noemt hij de criteria op. Want, en het interessante is dat de schapen schapen zijn. Dat de schapen aan de rechterhand mogen staan. Puur en alleen op basis van criteria dat ze hebben gediend. Niet omdat ze met hun mond beleden hebben dat Jezus Heer is. Niet omdat ze hebben gelofprijsd in de kerk. Maar puur en alleen om wat ze gedaan hebben. Heel praktisch. Heel duidelijk. Dat is het criterium waarop mensen worden uitgesorteerd. Van bokken of schapen. En het gaat over dienen. Het woord dienen noemt Jezus daar. En dat betekent letterlijk een diaconeo. Een bediende zijn. Hulp verlenen. Aan de tafel bedienen. En de gasten voedsel en drank aanbieden. Zorgen voor. Voorzien van voedsel en andere levensbehoeften. Iemands armoede verlichten. Uitdelen. Zorgen voor de belangen van armen en zieken. Het zijn hele praktische dingen. Heel praktisch. En ik denk wel eens, sommigen van ons hebben zo goed leren om grenzen te stellen, dat ze eigenlijk helemaal niet meer dienen. Want hebben ze les 4 geleerd uit de cursus overleven, je moet grenzen stellen. Ja, je moet grenzen stellen. Maar je moet ook dienen. Ja, hele praktische dingen. Ik wil met jullie gewoon eens samen ernaar kijken. Van wat noemt Jezus hier nou? Want, zegt hij, ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Nou, wie kan dat praktisch maken? Wie kan een praktisch voorbeeld geven? Nu, vandaag de dag, 2015. Wat zeg je? Vrijwilliger bij de voedselbank. Goed zo. Dienen voor mensen. Oké. Hoe kan je het praktisch maken? Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Mensen uitnodigen thuis. Maaltijd houden met ze. Supergoed. Veel te veel eenzame mensen. Ja. De vluchtelingen eten geven. We hebben een filmpje gezien van een Franse dame die de vluchtelingen bij Calais eten bracht. En haar bus werd leeg geroofd. Maar ze kwam telkens terug. Geweldig. Ja? Oké, goed zo. Gelijk een oproep. Hier, ga even staan, Dimitri. 6 en 7 november, heb ik het goed? Voedselactie van Dorcas. Zoek nog vrijwilligers om in de winkel te staan. Oké.
4 uurtjes in de winkel staan om mensen een bonnetje te geven met boodschappen op, zodat de klanten in de winkel producten kunnen kopen en aan het eind van de kassa dat kunnen afgeven aan mensen die, van Dorcas die daar staan, de vrijwilliger. En die doet dat in dozen. En die dozen worden dan ingepakt en weer verzameld voor projecten in Oost-Europa.
Wilt u allemaal na dienst even bij Dimitri? Heel praktisch, mensen. Dorcas was een dienende vrouw. Hè? Dorcas is een vrouw uit de Bijbel. Hè? Het is een christelijke organisatie. Zij was bekend omdat ze maakte klederen, geloof ik, hè, Dorcas. In Handelingen wordt over Dorcas geschreven. Dat is een praktisch dienende vrouw. Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. José de Loos, dacht ik nog als voorbeeld. Ja, dacht jij dat ook? Nou, hoeveel mensen heb je nu, José, op de groep? 28 mensen. Elke week, hè? Elke week 28 mensen voor wie ze kookt. En super, ik heb een filmpje ervan gezien. Geweldig. Heel praktisch. Hoe geef je je liefde voor mensen handen en voeten? Dienen. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Zegt Jezus ook tegen de schapen aan zijn rechterhand. Ja, Rini, dan begin je gelijk te lachen. Cafébaas worden. Nee, ja. Maar ja, dat was niet helemaal waar. Want er was geen dienen. Want daar heb je een goede cent mee verdiend. Dat was niet bedienen. Dat was verdienen. Ja? Telt niet. Oké. Goed. Hoe kunnen we dat praktisch maken? Wie heeft er een idee? Hoe kunnen we dat nu, 2015, praktisch maken? Geestelijk te drinken geven. Ja. Hebben ze geen dorst meer? Ja, dat is ook praktisch, hè? Jezus, kost die ding zoals Jezus aan Johannes 4 bij de put. Als je dit water één keer gedronken hebt, hoef je nooit meer te komen. Dat is een praktische apostel, zeg. Eén keer drinken, hoppatee, je hoeft nooit meer te komen, klaar. Ja, dat is wel goed, ja. Nog andere ideeën? Woord van God verkondigen op straat. Ja, geef ze te drinken, Dick. Hier, drink, levend water. Hoppatee, goed zo. Ja.
Het was van de zomer en het was bloedheet. En ik was in verband met ziekte van andere mensen, was ik een hele morgen in Breskens, was ik kranten rond aan het brengen. En ik was al een paar uur onderweg. En er was niemand, maar dan ook niemand, terwijl het er toch al een uur of 9:30, 10:00 was, niemand die ook maar zei van, goh, zou je niet eens een glaasje water willen hebben, joh? Wil je eens wat drinken, joh? Ja, alleen maar van, goh, hoe komt het dat je zo laat bent? En ik denk, dat is nou heel simpel, hè? En misschien een beetje een negatief voorbeeld, maar ik geloof dat wij het kunnen keren om anders te zijn en positief zulke dingen te doen.
Ja, dankjewel. Ja. Ik heb gedacht, het is ook heel praktisch, straks na de dienst drinken we allemaal een kopje koffie. Als je nou vandaag eens na de dienst een kopje koffie of thee inschenkt voor een ander, in plaats van voor jezelf. Zullen we dat nou eens doen, gewoon na de dienst? Lijkt me goed. Loop je nou eens hier? Ik sta hier ook meestal met een droge keel. Nee, dat is niet alleen voor mij. Ik moet niet alleen mij een kopje koffie brengen, maar voor iedereen. Breng nou eens iets aan iemand anders, straks. Nou, niet helemaal naar mij komen, maar... De volgende is heel actueel. Wat Jezus zegt tegen de schapen aan zijn rechterhand. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Waar doet u dit aan denken? De huidige discussie. Het gaat natuurlijk ook over de vluchtelingen. Het gaat natuurlijk ook over de Syriërs en de Somaliërs die hier komen. En ik heb gedacht, Heer, als hier nou een asielzoekerscentrum komt, hoe gaan we dat dan doen? En eigenlijk dacht ik, de enige manier waarop we dat kunnen doen is denk ik als gemeente. Als iedereen iets doet. Als we allemaal iets bijdragen, dan hebben we een lichaamsbediening. Zoals die droom die ik had. Iedereen doet iets. Iedereen doet zijn deeltje. Ik kreeg van de week een mooie oproep van het Nederlands Bijbelgenootschap. Die kreeg het op hun hart om Bijbels te drukken. Oh! Die maakt het heel praktisch. Het Nederlands Bijbelgenootschap, die drukken Bijbels in het Syrisch nu. En daar kan je een gift van overmaken. En dan krijgen dus al die mensen die hier komen ook een Bijbel. Als nou anderen ze ook de eten en de drinken geven en kleding geven. Dan doen we iets, jongens. Dan doen we iets voor die mensen. Want het is toch geweldig. Tot voor kort konden we niet naar die landen toe om daar te evangeliseren. Want het was gesloten. Maar nu komen de mensen naar ons toe. Laten we ze alsjeblieft die kans gebruik maken. Laten we die mensen dienen. Laten we ze ondersteunen. Laten we ze helpen. Laten we ze Bijbels geven. Laten we ze de liefde laten zien van Jezus. Ook al zijn het misschien IS-strijders. Ik heb al een verhaal gelezen van een strijder, een Taliban-strijder, die naar Amerika ging om daar, boek en vrienden mee gegeven, prachtig verhaal. Die daar naar Amerika ging eigenlijk om rotzooi te schoppen. Die jongen was helemaal gedrild om mensen dood te maken, vooral westerlingen. Hij kwam helemaal met het idee van, ik moet die westerlingen doodmaken. Hij kwam in Amerika aan, kreeg een ongeluk, kwam in het ziekenhuis, werd liefdevol behandeld door de verpleegsters, werd in huis genomen door de chirurg die hem geopereerd had, want hij had geen familie, niemand. De chirurg heeft hem in huis genomen, heeft hem bediend. Zijn kinderen kwamen hem eten en drinken geven. En de jongen die brak helemaal. Voor het eerst in zijn leven ontmoette hij mensen die hem liefde gaven. En hij is tot bekering gekomen. Dat is de bedoeling, mensen. Laten we ze zo opvangen. Dat is de bedoeling. Laten we dat doen. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Kijk eens even om u heen. Ziet u naakt? Nee. Wie kan het praktisch maken? Ik ken iemand. Ja. Oké, heel praktisch. Dankjewel, Jan Willem. Nou, dat zal voor sommige mensen wel heel praktisch zijn. Door je klerenkast gaan, zegt Jan Willem. En kijken wat je het laatste half jaar niet gedragen hebt. Breng het naar Dorcas of naar het leger des Hels. En het komt goed terecht. Ja, goede tip. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ja, wij zijn charismatische christenen. Wij bidden liever voor de zieken. Maar sommige mensen die bidden, die zijn zo hard druk bezig met bidden voor de zieken, dat ze vergeten om de zieken te bezoeken. Ja, toch? Staat hier de zieken bezoeken. Er moeten wel een paar zieken blijven om bezocht te worden, hè? Ja, toch? Ziekenhuis, ik ontmoet zoveel eenzame zieke mensen, jongens. Echt waar, zoveel, verschrikkelijk veel. Laten we ze bezoeken. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Nou, Kors is in de gevangenis geweest. Mensen, geef liefde handen en voeten. Je kan jezelf als vrijwilliger opgeven. Waar moet je dan zijn? Bij de zonnebloem. Oké. Okay. Ja, dat is ook een vrijwilliger, maar Kors heeft ook andere vrijwilligers, denk ik. In de gevangenis. Oké, okay. Weet je de naam toevallig? Of? Nee, oké. Okay. Google is vriendelijk, jongens, is geduldig. Vrijwilligers voor gevangenis. Typ maar in, kan je opgeven en mensen bezoeken in de gevangenis. Neem gelijk een bijbeltje mee, wat eten, boterhammen en... Oh, mag niet. Eten en drinken wel. Wij zijn een levende brief. Wij zijn een levende brief van Christus, dus ons leven spreekt boekdelen. Als het goed is, ja? Oké, okay, geweldig. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben we dan hongerig gezien? En dan antwoordt Jezus: voorwaar, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders gedaan hebt, hebt u het voor mij gedaan. Het gaat om de geringste, de kleinste, de onaanzienlijkste mensen, de mensen die in onze ogen misschien niet belangrijk zijn. Daar gaat het juist om. Dan heb je het gedaan aan Jezus. Dat is dienen. Heel praktisch. Meer dan alleen de voeten wassen. We moeten even weer. De bediening werkt niet. Hij staat aan. Dat is al het eerste wat ze vragen aan mij. Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Misschien kun je hem van daaruit vooruit bedienen. Ja, dankjewel. Ja, dan komt Jezus bij Petrus. Dat is leuk. Nou wordt het interessant. Zo kwam Jezus bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heer, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u niet, maar u zult het later inzien. Ja, dan ben ik zo nieuwsgierig en dan denk ik van, wat bedoelt Jezus nou? Hè? Wat zou Petrus dan geleerd hebben, wat hij toen nog niet snapte, maar later wel? Ik dacht, ik ga eens lezen in de brief van Petrus. Eens kijken wat hij dan geleerd heeft. En hij heeft inderdaad veel geleerd, Petrus. Moet je maar eens kijken. Als je dan de volgende dia ziet. Kijken of hij nou weer doet. Ja. Dit schrijft Petrus. Een tijdje later. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Wees gastvrij voor elkaar. Zonder morren. Zonder mopperen.
Ja, dan komen van die mensen over de vloer. Die gedragen zich niet netjes. Nee.
Zonder morren staat erbij. Morren betekent mopperen. Even voor de mensen die het Nederlands niet... Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Je hebt het zelf ook ontvangen. Je hebt zelf een gave. Iedereen heeft een gave ontvangen om een ander mee te kunnen dienen. Allemaal. Iedereen. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Met andere woorden, God heeft zijn genade gegeven op vele soorten, op vele manieren. En wij mogen die op goede manier beheren, als het ware. en ook ermee hoekeren met die gaven. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Dus niet uit je eigen kracht, maar dien uit Gods kracht. Vraag God om jouw kracht te geven om andere mensen te dienen. Mooi, Petrus heeft inderdaad wat geleerd. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Niet om jezelf de eer te geven, maar uiteindelijk, Jezus zegt, laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Mooi. Petrus heeft inderdaad wat geleerd. Maar toen nog niet. U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Leuk, hè, Petrus. Leuk. Maar toch wel belangrijk. Waarom denk je dat Petrus niet wilde dat zijn voeten gewassen werden door Jezus? Waarom zat hij? Wat zeg je? Respect. Ja. Een soort valse respect eigenlijk, denk ik dan, hè? Mijn vieze voeten. Ja. Hij voelde zich te min. Ja. Het kan ook zijn dat hij zich te trots voelde. Hè? Kan ook zijn dat je te trots bent om je te laten dienen. Ik weet niet of dat zo was, maar dat gebeurt wel eens. Herken je dat? Want Jezus antwoordt hem. Oh. Als ik u niet was. Ja, sommige dingen moet je goed lezen, hè? Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Als jij je niet laat bedienen door Jezus, heb je geen deel aan hem. Als je niet. Het is een stukje. Het vergt nederigheid om te accepteren dat een ander je dient. Goedemiddag, jongens. Welkom. Het vergt een stukje nederigheid om te accepteren dat iemand anders je hulp geeft. Dankjewel, Charlotte. Het vergt nederigheid. En sommige mensen die durven niet. Ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zijn die durven zich niet te laten bedienen. Willen zich niet laten bedienen. Door een ander niet, maar ook door God niet. Dat is ergens een vorm van trots. Ergens is het trots. Maar om deel te hebben aan Jezus, moet je toelaten dat Hij jou bedient. Om deel te hebben aan zijn koninkrijk, moet je eerst toelaten dat Hij jou dient. Dat Hij jou wast. Je kan anders niet eens binnengaan in het koninkrijk van God. Want je moet toelaten dat Hij jou vergeeft. Dat Hij jouw zonde kan vergeven. Het is accepteren. Het is aannemen. Het is dankjewel zeggen. Ja, dat moest Petrus ook leren. Dankjewel zeggen. Pas als je dat geleerd hebt, dan ben je ook in staat om anderen te dienen. Geloof ik. Pas als je hebt geleerd dat Jezus jou kan bedienen. Dat je dat kan aannemen. Ben je ook in staat om anderen te dienen. Met dezelfde liefde waarmee Jezus jou heeft lief gehad. Laat toe dat Jezus jou bedient. Zeker als je in een bediening staat, of als je een zorgend beroep hebt, of als je voor anderen veel zorgt, moet je regelmatig tijd nemen om bij Jezus te zijn, om je ook door hem te laten wassen. Om je ook door hem te laten bedienen. Anders raak je uit balans en word je leeg. Raak je leeggegeven. Kom regelmatig bij hem. En laat je wassen door Jezus. Niemand kan alleen maar achter elkaar dienen. Uit je eigen kracht. Dus Petrus, leer dat nou. Ja, dan is Petrus ook, die bekeert zich snel, hè. Vind ik zo geweldig. Simon Petrus zei tegen hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Dan maar helemaal. Want ik wil deel zijn van u. Ja, dat is geweldig. Dat is, ja, Petrus die bekeert zich snel. Ik hou daarvan. Maar Jezus zegt, nee, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. En u bent al rein. Dat is ook mooi, hè? U bent al rein. U bent rein door het woord dat ik tot u gesproken heb, zegt Jezus. Je bent gewassen door de woorden die ik tot je gesproken heb. Hetzelfde woord wordt gebruikt als Johannes 15. Als hij zegt de wijnstok, zegt hij tegen zijn discipelen: jullie zijn rein door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Daardoor ben je al rein. Daardoor ben je al gewassen en klaar om te dienen. Dat is mooi. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heer en u zegt het terecht, want ik ben het. Dat is mooi, hè? Jezus wist, hij was meester en heer. Hij ontkent het niet. Hij wist wie hij was. Meester en heer. Ik ben inderdaad jullie meester. Ik ben inderdaad jullie heer. Klinkt geen enkele trots uit. Sommige mensen denken dat het trots is om, als je vooruit komt wie je bent. Sommige mensen denken dat het trots is, een soort valse trots. En die gedragen zich dan maar minder, want een soort valse bescheidenheid. Maar nee, je kan God niet meer eer geven dan door te zijn wie jij bent. Daar moet je goed over nadenken. Je kan God niet meer eer geven dan door te zijn wie jij bent. Te weten wie je bent. Jezus wist wie hij was. Hij was Heer. Hij was Meester. Hij was Koning. Hij was de Allerhoogste God. Hij was God zelf. Dat wist hij. En dat ontkende hij ook niet. En toch besloot hij om zichzelf nederig op te stellen. U zegt het terecht. Ik ben het. Maar als ik dan de Heer en de Meester, nog een keer herhaalt hij het, wie hij is. Als ik uw voeten gewassen heb, dan moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Kan het duidelijker? Als Jezus het deed, moeten wij het ook doen. Jezus onderwees door een voorbeeld. Hij zei het niet alleen, maar hij deed het ook. Je woorden spreken minder krachtig dan je daden. Je daden zijn krachtiger dan je woorden. Ik geloof als wij, wat Jacques net zei, als wij als gemeente inderdaad echt gaan dienen, als wij fysiek duidelijk voorbeelden zijn van dienaren, dan gaat de wereld dat zien. Want onze daden spreken krachtiger dan onze woorden. Als we echt onze buren gaan bedienen, als we echt koffie gaan geven aan mensen, als we echt daar gaan staan bij Dorcas, als we echt actief gaan dienen, dan is dat evangeliserend, dan is dat uitreikend, dat werkt. Mensen moeten het zien, het voorbeeld. Geef eens een keer, breng eens een keer op je werk gewoon een kopje koffie naar je collega. Heb je dat wel eens gedaan? Geef eens aan je assistent of aan de secretaresse een kopje koffie. Geef ze eens een keer wat extra. Heb je dat eens gedaan? Heb je zo over nagedacht? Dien eens een keer de portier. Jezus zegt, ik heb je een voorbeeld gegeven, opdat je ook zult doen zoals ik voor jou heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Wanneer ben je zalig? Als je ze weet of als je ze doet? Ja, je moet eerst weten om het te doen. Maar je hebt ook mensen die weten van alles, maar die doen niks. Je bent pas zalig als je het doet. Ja? Die bokken en die schapen. De schapen waren pas zalig om wat ze gedaan hadden. Ja? Dit mogen duidelijk zijn. U bent pas zalig als u ze doet. Laatste dia. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft, leeggemaakt van zichzelf, door de gestalte, de vorm van een slaaf aan te nemen. Letterlijk heeft hij dat gedaan. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Ja, dat vind ik prachtig. Laat die gezindheid bij u zijn. Het moet eenzelfde overeenstemming zijn. Gezindheid is een gevoel, een overeenstemming. Het is een bescheiden zijn, dezelfde inzichten koesteren, eenstemmig zijn. Het is dezelfde houding willen hebben als Jezus. Voortdurend in alles wat je doet. Laat dat in ons zijn. Die heel wel in de gestalte van God was. Hij was God. Dat wist hij ook. Dat ontkende hij niet. Dat zei hij ook. Maar toch niet aan God gelijk wilde zijn. Maar zichzelf van zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf aan te nemen. Hij heeft zichzelf vernederd. Bewust. En daarom heeft God hem verhoogd. En dat is mooi. Vernedert u voor de Heer. En hij zal u verhogen. Als jij jezelf vernedert, gaat God jou verhogen. Als jij jezelf dient een andere, dan gaat God je beloning geven. Zoek niet die beloning voor jezelf. Zoek niet de eer van mensen. Maar zoek de eer van God. En dat doe je door dienstbaar te zijn aan anderen. Dan even gaan staan.